In de brief die advocaat Kersting aan de minister schreef, wordt naast de hulpofficier van justitie ook de betreffende GGD-arts als hoofdschuldige aangeklaagd. Deze GGD-arts was een gewone huisarts en geen specialistische drukarts. Hij bezocht Hans Kok die donderdagavond omstreeks 8:30. Omtrent de rol van de arts en ook de GGD als geheel zijn vragen gerezen die in deel 1 van deze reconstructie al besproken zijn. Samenvattend gaat het om 3 vragen. Op het hoofdbureau komt normaliter 2 maal per etmaal een deskundige drukarts. De drukarts verschijnt normaal om 9 uur 's avonds op het hoofdbureau en 12 uur later opnieuw. De volgende ochtend 9 uur dus. Maar die donderdagavond, 24 oktober, ging het anders. Volgens de GGD verliet de drugsarts het hoofdbureau omstreeks 7:15. Tegen de gewoonte in dus. En keerde de volgende dag pas om 14:45 weer terug. Een verschil dus van 18 uur. Terwijl normaliter het verschil maximaal 12 uur is. De vraag blijft dan ook staan of de drugsarts nou wel of niet 's avonds om 9 uur op het hoofdbureau aanwezig is geweest. De agent die een gesprek had met dokter Schumacher verklaarde dat hij ervoor had gezorgd dat Hans op de verslaafdenlijst stond en dus een drugsarts zou krijgen rond 9 uur die avond. Een andere vraag is, waarom heeft de GGD-arts die Hans heeft bezocht niet gezorgd dat Hans bezoek zou krijgen van een deskundige drugsarts? Het is op zacht gezegd vreemd dat een arts die een medicament verstrekt, Librium, zich er niet van gewist of er nog medische controle bij de betreffende persoon plaatsvindt. Naderhand heeft de GGD-directeur per brief aan de inspecteur voor de Volksgezondheid Noord-Holland gevraagd of de arts goed gehandeld heeft. De inspecteur antwoordde, ik citeer, de vraag of de betrokken arts nog bijzondere maatregelen met betrekking tot het toezicht houden op de gedraging van patiënt had moeten treffen, moet ontkennend worden geantwoord. Er waren geen symptomen die daartoe aanleiding gaven. Einde citaat. En dat terwijl de zojuist genoemde politieagenten verklaren dat Hans Kok die avond in een ellendige toestand verkeerde. En nogmaals, de grootste tegenstrijdigheid is wel het feit dat politiemensen verklaren dat Hans doodziek was, terwijl de GGD-arts min of meer het tegenovergestelde beweert. Advocaat Henk Kersting.
Daarnaast, als andere hoofdverantwoordelijke, klaag jij de betreffende GGD-arts aan?
Ja, ik heb ook gevraagd of die man ook als verdachte gehoord kan worden tijdelijk voor onderzoek. In eerste plaats natuurlijk mijn twijfels over dat hij zegt dat Hans helder was als daarvoor al bewakers en politieagenten hebben verklaard dat hij sloom was, dat hij suf was, dat hij niet eens nauwelijks kon lopen. Dus om 8 uur 's avonds al niet. Dat er ook een bewakerster dat gesprek tussen Hans en die arts en zijn broer heeft gevolgd. Dat die bewaakster ook zegt later dat Hans sloom sprak. Dat hij ook die broer van die arts zegt dat hij suf was. Alleen deze dokter zegt dan dat hij helder was. Mm-hmm. Nou, later dan een slordige diagnose zijn geweest. Wat op zich dan niet strafrechtelijk laakbaar is. Maar wat wel laakbaar is dat hij dan geen dubbelcheck pleegt. Hè, als hij dus als somatisch arts, lichamelijk iemand die, een arts die dan iemand zoekt op lichamelijke klachten. En hij is niet gespecialiseerd op het terrein van verslaving. Als hij dan niet nog eens een andere erbij haalt om nog eens naar Hans te kijken. Als hij ook niet de bewaking, zeg maar, instructies geeft. Of de wachtcommandant om hem in de gaten te houden. Of om ervoor te zorgen dat.
Maar de GGD waarmee we gepraat hebben, die zegt. Kijk, hoofdverantwoordelijk voor het welzijn van de arrestant is de politie. En het is zeker wel zo geweest dat de betreffende GGD-arts een aantekening heeft gemaakt in het boek bij de wachtcommandant over de situatie van Hans Kok, over de toestand van Hans Kok. En dat de politie er dan gewoon weer voor moet zorgen dat er bijvoorbeeld de volgende dag een arts komt. Met andere woorden, de politie is daar gewoon verantwoordelijk voor en daar kan je niet de arts op aanspreken.
Ja, maar goed, hij had dan wel. Nou, hij heeft, of hij nou een aantekening heeft achtergelaten bij de wachtcommandant, dat weet je niet precies. Dat,
nou, dat
hij stond, kijk, dat ook een is het kwestieus of hij wel op die verslaafde lijst stond. Als je daarop staat, ja, dan krijg je inderdaad een drugsarts toegewezen. Maar,
nee, volgens de GGD gisteren zeiden dat Hans Kok niet op de verslaafde lijst stond.
Oh, nou, dat is ook natuurlijk een... Als het helemaal niet zo is, dan had in ieder geval die man ervoor moeten zorgen, ja. Dat maakt de zaak alleen nog sterker. Had hij dan in ieder geval tegen die wachtcommandant moeten zeggen, nou, als er s'avonds nog een drugsarts langskomt, of de volgende dag, dan moet die man bij Hans Kok langskomen. Maar hij had in ieder geval, met kijk, als je als arts gaat opereren op het terrein waar je niet helemaal deskundig in bent, dan moet je natuurlijk wel voor een zekere zorg zodanig het leven roepen dat er onmiddellijk gereageerd kan worden als het misgaat. Mm. Hij had die dubbelcheck moeten plegen en had dus de bewaking of de politie meer instructies moeten geven dan hij gedaan heeft. En dat veroorzaakt toch een grove nalatigheid. En je zou kunnen zeggen, nou in die zin, als hij dat wel gedaan had, dan was Hans ook te redden geweest.
De donderdagavond, 8:30 s'avonds, krijgt Hans in zijn cel dus bezoek van de zojuist genoemde GGD-arts. Deze arts is vergezeld van zijn broer, die stage loopt bij de GGD. De arts merkt niets bijzonders aan Hans op. Een citaat. Hij maakte op mij een heldere indruk. Uit het totaalbeeld van Kok vond ik geen enkele aanleiding om hem verder te onderzoeken. Einde citaat. Het wordt merkwaardig wanneer we lezen wat de broer van de arts, de stagiaire die dus tegelijkertijd bij Hans in de cel was, later tegenover de Rijksrecherche verklaarde. Kok was op dat moment wel wat suf. De vraag is, hoe kan iemand tegelijk suf en helder zijn? Kan dat, dokter Schumacher?
Nee, uiteraard niet. Ik denk dat iedereen dat zal weten. Maar ook die tegenstrijdigheid, die lag er al van het begin van, zeg maar, vorig jaar. Ook daar ben ik geen stap verder ingekomen. Ook dat gedeelte, ben ik bang, zal verdwijnen als er niet ook een onderzoek wordt ingesteld naar wat er die avond is gebeurd. Dit speelt zich ook af op de avond.
Aan dokter Schumacher de volgende vraag. Waarom heeft de betreffende GGD-arts geen deskundige drukarts gewaarschuwd nadat hij Hans bezocht had?
Dat weet ik niet.
Het is op zijn zachtst gezegd toch vreemd dat een gewone huisarts die een medicament verstrekt, Librium, zich er niet van vergewist of er nog medische controle bij de betreffende persoon plaatsvindt. Dokter Schumacher.
Ik weet niet precies wat er is gebeurd, maar ik verwacht niet dat een dokter een of ander medicament geeft waarbij hij zelf weet dat iemand een tijd niet gezien wordt. Ik denk ook dat het tegen de afspraak is die er ligt tussen de GGD en de politie.
Hoe denkt de GG en GD hierover? De voorlichter, de heer Dirk van der Woude.
Als een GGD-arts een arrestant een medicament verstrekt, moet hij zich er dan van vergewissen dat diegene dus gecheckt wordt? Valt dat onder de verantwoordelijkheid van die arts dat die later weer gecheckt wordt? Je geeft iemand een medicament, dan lijkt mij, dan heb jij als die betreffende arts de verantwoordelijkheid om te zorgen dat er de volgende ochtend of eventueel nog later op de avond, dat er weer iemand vanuit medisch oogpunt komt kijken naar diegene.
Wat ligt er dan?
Dat ligt eraan.
Dat ligt aan de aard van het medicament. Als ik
Bijvoorbeeld Librium.
Nou, stel dat ik gearresteerd word en ik krijg 50 gram Librium. En mijn algemene conditie is zodanig dat arts zegt van nou, die meneer van der Woude die is wat onrustig. En die denkt dat hij niet kan slapen. Dus ik heb 50 milligram Librium gegeven, noem maar wat. Dan is het in principe niet nodig om dan te zeggen van, dan moet het om de 2 uur gecontroleerd worden of meneer van der Woude nog wel gezond slaapt. Want je weet natuurlijk wat een middel voor uitwerking heeft. Mm-hmm. Als iemand Librium geeft, dan gaat hij slapen, wordt hij rustig. Mm-hmm. En is de volgende dag weer wakker. Mm-hmm. Dat ligt er natuurlijk aan. Het ligt heel erg aan wat voor middel je iemand geeft.
Maar er blijft toch nog die vraag staan. Neem aan dat toch elk medicament dat je geeft, dat je weet als arts dat in samenhang met eventueel andere stoffen die in het lichaam van een arrestant aanwezig kunnen zijn, dat tot reacties kan leiden.
Dat kan, ja. Dus je moet inderdaad, daarin vraag je aan een arrestant wat hij of zij nog meer voor medicamenten gebruikt. En dan is het een kwestie van het gesprek tussen een arrestant en arts. Van geloof je wat daar gezegd wordt? Mm. En kijk, je gaat er natuurlijk vanuit, iemand die realiseert zich, die arts die zit daar niet voor de politie, die arts die zit er voor het welzijn van arrestant. Dus een arrestant heeft natuurlijk ook een stuk verantwoordelijkheid naar zichzelf toe. Als ik 50 aspirintjes inneem, dan is dat toch uiteindelijk mijn eigen verantwoordelijkheid.
Ja, maar het kan natuurlijk, nou ja, het wordt een beetje hypothetisch, maar het kan natuurlijk zijn dat als jij 50 aspirintjes hebt ingenomen, dat je ook niet meer weet wat je zegt. Een half uur later.
Dat kan. Vandaar ook dat bijvoorbeeld een arts altijd even de pupillen van mensen controleert. Zijn natuurlijk een aantal lichamelijke checks van, is iemand inderdaad bij bewustzijn? Dan merk je natuurlijk hoe iemand praat. Als ik niet meer weet wat ik zeg, dan hoor je dat ook aan de manier waarop ik praat.
Heb jij er een verklaring voor dat als iemand, en dan bedoel ik Hans Kok, bezocht wordt door eigenlijk twee artsen, waarvan één als aspirantarts, dat alle twee toch tot een iets wat afwijkende diagnose komen op hetzelfde moment? De dokter Vassaert heeft verklaard dat hij Hans Kok helder van geest was. En de broer van meneer Vassaert, die had het over een suffige indruk dat hij maakte. Heb jij daar een verklaring voor dat dat kan?
Nee, ik ben geen arts.
Dus het is niet zo dat de somatische arts donderdagavond volgens GGD een had moeten zorgen dat er een drugsarts nog bij Hans Kok zou moeten komen?
Nou, nu kwam dus in feite het probleem dat het heeft te maken met de privé-medische situatie van Kok. Laat ik er dit over zeggen. De hele zaak gaat in feite om van... Kok gebruikt een bepaald middel. Er is dus gevraagd, ook op ontwenningsverschijnselen, van wanneer heeft u... Wanneer heeft u het laatst dat middel gebruikt? Nou, het antwoord op die vraag was zodanig dat niet te verwachten was dat die nacht problemen zouden bestaan als dat middel er niet was. Er is ook gevraagd van, zijn we het daarover eens? Daar is overeenstemming over bereikt tussen arrestant in dit geval en arts. Dus was het op dat moment ook niet nodig om daar een drugsarts naartoe te brengen. De situatie zo niet was op dat moment.
Maar toch blijft het vreemd als je kijkt naar de banden die de arts Schumacher in de publiciteit heeft gegooid, zeg maar, van de opname met de agenten, dat die agenten toch heel duidelijk verklaren dat Hans Kok toch de hele avond in een vrij ellendige toestand verkeerde. En dat blijft toch een beetje die tegenstrijdigheid, dat de arts dat op dat moment niet geconstateerd heeft.
Dat is natuurlijk het probleem, hè? Van wat is de hele avond?
Nou, dat
als een vriend van mij overlijdt, dan is de kans natuurlijk heel groot dat ik dan daarna gevraagd een tijd later zeg van ja, hij zag er al een hele tijd niet zo lekker uit.
Ja, maar ik weet niet of u dat gehoord hebt, die bandopname van die agenten.
Ik heb het gehoord, ik heb de transcriptie ervan gezien in Vrij Nederland.
Ja. En daar blijkt dus wel uit dat het niet alleen is van, nou, hij zag er niet zo goed uit, maar dat hij ondersteund moest worden terwijl hij liep. En dat hij ontzettend zweette en dat hij heel lodderig uit zijn ogen keek. Er werd toch wel een beeld gegeven van hoe Hans Kok, de toestand van Hans Kok. En dat blijft voor ons gewoon die tegenstrijdigheid, dat de politie dat, zo politieagenten dat constateren, terwijl de betreffende arts, en dan gaat het ons niet om die arts nou wel of niet zwart te maken of zo, maar dat die dat dan niet constateert, terwijl het om dezelfde tijdspannen toch gaat.
Dat is natuurlijk de vraag of het nou exact om dezelfde tijdspannen gaat. Wat ik heb begrepen uit Vrij Nederland is dat er sprake is geweest van een contact tussen Kok en de politie rond een uur of 10:30, een identificatie of iets dergelijks.
Ja.
Dat ligt dan toch al minstens 2,5 uur na het bezoek van de arts. Goed, hoe die beoordeling verder in dit geval geweest is, dat weet ik niet. Maar toch even terug naar het begin van het gesprek, van als het niet goed gaat met een arrestant, dan kan de politie ten alle tijde zorgen dat er een arts komt. En eventueel kan de politie zelfs, als hij daar termen voor aanwezig acht, iemand met de poets zelf naar de eerste hulp ergens brengen.
Dus jullie standpunt is gewoon eigenlijk van, ja, alles goed en wel, de politie is gewoon hoofdverantwoordelijk en ook die avond, als er iets niet is gebeurd, dan is het verantwoordelijkheid van de politie.
Zover wil ik niet gaan, want ik ben er niet bij geweest. Ik ken de omstandigheden voor een belangrijk deel ook uit de pers. Ik zeg alleen, om 8 uur is er een arts van ons geweest, van de GGD, die heeft met de betrokkenen gepraat, die heeft samen met die betrokkenen, in een volledige onderlinge overeenstemming, hebben ze een afspraak gemaakt van wat doen we. Is daarna niet meer geweest. Constateerde dat er geen vermelding is geweest van Kok op een verslaafde lijst. En hoe dat verder gegaan is in dat zetoblok, dat weet ik niet.
Joop van der Pol, een arts, werkzaam bij de gezondheidswinkel De Witte Jas. Hij schreef enkele weken geleden een artikel in het actieweekblad Bluff, waarin hij nogal de vloer aanveegde met de betreffende GGD-arts. Een citaat uit Bluff. De GGD-arts heeft zo weinig onderzoek gedaan dat niet te zeggen valt of Hans om 8 uur 's avonds al ziek was. Ja. Het toedienen van Librium is daarbij ook vanuit de gedachtegang van de GGD-arts onlogisch geweest en dus eveneens te verwijten.
Ja.
Er waren echter verschijnselen genoeg, zelfs te beseffen bij een gering onderzoekje, waardoor de GGD-arts 's avonds laat een controlebezoek had moeten brengen.
Ja.
Dus dat zijn best wel behoorlijke verwijten naar die GGD-arts toe.
Ja.
Kan je dat toelichten, dit stukje?
De eerste zin dat hij dus heel weinig onderzoek gedaan heeft. Hij heeft dus in ieder geval niet naar de longen geluisterd. En hij heeft niets geen neurologisch onderzoek gedaan. Ik denk dat als die Hans Kok had laten staan en 3 stappen had laten zetten, dan had je kunnen zien dat die jongen niet had kunnen lopen. Maar ja, dat weet je dus niet, omdat hij dat niet heeft gedaan. Toch, dan kom je op het verhaal van omstanders. Had iedereen kunnen zien dat hij er heel suf bij zat. Die dokter zelf zegt van, ik vond hem niet suf.
Nee, hij zegt helder.
Helder, ja, maar dat, waar hij dat op baseert. Kijk, dan heb je dus het verhaal van omstanders nodig. Die zei, die jongen die heel suf en sloom aan het praten was. Ja. Dus dat zijn dan bij geringe, alleen bij een indruk al, kan je zien dat had je al gewaarschuwd moeten zijn, hè? Want ik moet bij die jongen even opletten.
Mm-hmm.
Maar hij heeft het dus niet gedaan. En je hebt dus ook geen gegevens van die dokter om te kunnen zeggen, Hans Kok had in het begin van de avond al een longontsteking. Dat in het begin een longontsteking kan je vaak wel horen als je stethoscoop op de longen zet. Mm-hmm. Of hij had iets van een hersenschudding of een andere neurologische verschijnselen die erop wijzen dat er iets in zijn hoofd niet goed was.
Mm-hmm.
Maar dat weet je niet, omdat hij het niet onderzocht heeft.
Mm-hmm. Maar
het toedienen van Librium, waarom is dat dan onlogisch?
Ja, kijk, als hij hij deed dat, die GGD-dokter, om ontwenningsverschijnselen te voorkomen. Maar ontwenningsverschijnselen is juist dat iemand extra druk is. En niet iemand die gelaten is, want die GGD-dokter zegt wel, maakt wel een heldere, maar toch een gelaten, rustige indruk. Dus dan is het meer, hij vertoonde op dat moment in ieder geval geen ontwenningsverschijnselen. Het tegenovergestelde van ontwenningsverschijnselen toonde hij. Dus dan is het onlogisch om een pil te geven om ontwenningsverschijnselen tegen te gaan.
Dus jij zegt, die GGD-arts wist dat Hans op een of andere manier drugs gebruikte.
Dat wist hij.
Dat wist hij.
Ja, dat is dan ook de fout van die GGD-arts.
GGD-arts ontkent dat min of meer, hè?
Nee, die ontkent dat niet, nee. Nee, want dat zegt hij echt in zijn eigen verslag. Dat hij bij de onafhankelijk bij het onderzoek, bij de recherche zegt.
Hmm.
Dat hij bij hem is geroepen omdat hij suf was. Dus hij door de wachtcommandant, of zo, die heeft hem gewaarschuwd van je moet naar die jongen toe gaan, want die maakt zo'n suffe indruk. Toen kwam die dokter Vassaert bij die Hans Kok. En toen zei Hans Kok van, ik wil methadon, want ik ben verslaafd. En toen is als het ware Vassaert helemaal vergeten waarom die bij Hans Kok was geroepen. Dat hij bij Hans Kok werd geroepen omdat hij suf is. Toen dacht Vassaert, die jongen die is verslaafd, die wil methadon. Maar ja goed, dat is mijn pakje niet. Ik ben geen GGD-dokter. En zoek dit maar uit. Of zo.
Als een arts in wat voor situatie dan ook een middel als Librium voorschrijft, is het dan nodig echt dat hij een controlebezoek brengt of nog even iemand anders laat nakijken hoe het verder gaat met zo iemand?
Op zich niet, maar in dit geval, als je dus Librium had gegeven voor ontwenningsverschijnselen, had hij het moeten geven aan de bewaarders. En zo gaat het dan ook gebruikelijk. Dan geef je het aan de bewaarders voor het geval dat. Ze geven nooit eigenlijk pillen aan arrestanten. Ja, als ze het op het moment zelf nemen. Maar voor het geval dat hij niet kan slapen of onrustig wordt of ontwenningsverschijnselen krijgen. En dan hebben die bewakers, er staat dan buiten de cel een paar pillen. Die ze dan, en dat wordt dan aan de bewakers overgelaten aan hun eigen beoordeling, die ze dan kunnen geven. Dus dat is ook het vreemde waarom dan die vaststaat het niet aan de bewakers heeft gegeven. Maar dan hoef je op zich niet, als je het op die manier doet, hoef je niet echt een controlebezoek te doen.
Maar in dit geval?
In dit geval had je natuurlijk alert moeten zijn als dokter.
Zijn we een half jaar later, juni 1986, en de zaak Hans Kok sleept zich nog steeds voort. In augustus worden de resultaten van het gerechtelijk vooronderzoek verwacht. Het afgelopen half jaar kenmerkte zich door leugens, tegenstrijdigheden en onbegrip. De familie Kok, Ella, Ellie, Anna en Tini voor de laatste maal.
Hoe heeft de vader van Hans, die bij dit gesprek aanwezig is, hoe heeft hij dat nou allemaal ervaren? Kunnen jullie dat een beetje schetsen?
Die is kapot.
Schetsen?
Verbitterd in alles, ja. In de hele Nederlandse staat, ja. In alles. Ja.
Had hij ook in het begin ook iets, net zoals jullie, van dat hij het wel allemaal een beetje geloofde wat er gezegd werd, nee, door de politie? Of had hij dat vanaf het begin al niet, bijvoorbeeld?
Nee, hij dacht dus dat Hans mishandeld was.
Hij wou hem ook zien, hè? Hij is toen ook...
Hij heeft hem gezien, hè?
Ja, ja.
Hij heeft hem helemaal bekeken, alle kanten, want hij dacht hij is misschien geschopt of geslagen. Want anders had hij altijd met het beeld gelopen, dus dat wou hij zelf zien. Mm-hmm. Toen is hij ook met mijn broer daar naartoe gegaan. Maar hij, daar heb ik dus niets kunnen vinden.
Mm-hmm.
Maar die is erg verbitterd, ja.
Dat is ook logisch.
Mm-hmm. Verbitterd ook om... De rol van justitie, politie en de burgemeester.
Juist daar ook.
Helemaal.
Ja.
Ja.
Ja, want kreeg verbittering om de dood van zijn zoon.
Ja,
dat is
weer wat anders.
Ja. En dan?
Ook natuurlijk.
Ja.
Het had voorkomen kunnen worden en dat kan hij ook niet verwerken.
Ja. Als hij dus, als hun gewoon zou zeggen van, we hebben fouten gemaakt. Het had niet nodig geweest. Hè? Dat kan. Iedereen maakt fouten. Dokters maken fouten, dus hun kunnen ook fouten maken. Ik denk dat er een heel stuk van hem, van hemzelf, van binnen uit weggaat. Dat hij niet met een agressie loopt. En dat loopt hij nog steeds. En vooral in het begin, want hij wou dus de raarste dingen uithalen. Brandbom, politiebureau en als ik zo
woord door de stad lopen.
En dat wil hij gewoon horen. Hij wil gewoon horen dat ze zeggen van wij zijn schuldig geweest aan zijn dood.
Mm-hmm.
En eerder, als hij dat niet hoort, nou ik...
Heb je geen rust?
Ik heb geen rust. Nee.
Denk je dat hij dat ooit te horen krijgt?
Ik hoop het voor hem van wel. Voor ons allemaal trouwens. Want je bent niet voor niks 7 maanden bezig.
Maar verwacht je het? Dat er uit het gerechtelijk vooronderzoek iets...
Ik denk wel iets.
...komt. Wat enige bevrediging nog kan geven.
Ja.
Ik denk dat ze er niet meer omheen kunnen. Hè?
Als de goede rechtercommissaris is wel.
Mm-hmm.
Als hij echt zijn best doet.
Dus bepaald, jullie hebben nog wel een beetje vertrouwen?
Ja, als je dat niet meer hebt, dan kun je wel stoppen natuurlijk.
Mm-hmm. Maar als je nou naar jezelf kijkt, hè, naar een half jaar geleden, hoe je toen aankeek tegen de politie, justitie. En je hoort altijd al verhalen over krakersrellen en er zijn wel meer mensen gestorven in cellen. En ja, dan op een gegeven moment raak je er zelf bij betrokken.
Ja.
Ga je er dan anders over denken als je nu terugkijkt? Of heeft dat veel verandering teweeg gebracht bij jullie zelf? Jullie beeld, wat je het bepaald beeld wat je hebt van hoe het allemaal is, hoe het zit?
Doe je het beeld tegenover politie?
Nou, niet alleen, ja, gewoon meer algemeen, autoriteiten. En de meeste mensen hebben toch altijd een groot vertrouwen in autoriteiten.
Ja.
Van, als de politie dat verklaart, nou ja, dan moet je dat gewoon aannemen. Ik vraag me
dat
hoe
heb ik dus niet meer.
Zit.
Nee, dat is...
Maar had je dat wel? Is er
ik had dat wel, ja.
Ja. Dat bedoel ik, is er een duidelijke verandering?
Ja, zeker. Ja. Daarom in het begin geloofde het allemaal, wat Rijksrecherche vertelde. Ik dacht, nou, dat moet zo gelopen zijn, want wat voor een wereld leven we anders. En nu komen we erachter dat het heel anders zit. Dus ontzag hebben we helemaal niet meer voor dat soort mensen.
Nee,
het is één grote
machtsvertoon.
Ja. Inderdaad.
Nee, ik heb meer ontzag meer van mensen nu als Hans Schumacher en Henk Kersting. Ja.
Die zijn eerlijk,
hè? Die ook echt de tijd voor je willen nemen.
Mm-hmm.
Dat hebben hun ook niet. Ze hebben ook geen tijd voor je. Nooit geen tijd voor je.
Nee.
Alles moet binnen een half uur afgepast. Of jij nou helemaal van de Muiden naar Den Haag moet komen. Dat je soms om 7 uur al de deur uit moet. Dan denken we niet bij na. En dat zijn allemaal kleine dingetjes dat je denkt. Ze hebben gewoon maling aan je. Je bent gewoon een nummer. Niks.
Mm-hmm. Het woord bureaucratie, hè, noemde je ook in het begin. Verschrikkelijke bureaucratie, zei je.
Ja. Mm-mm. Ja, het is gewoon een grote poppenkast. Het viel mij erg tegen. Ik was de enige die er vertrouwen in had. Nou. Nee.
Ja, het wordt ook allemaal uit handen gegeven. Hè? Maar ja, nou kennen ze natuurlijk niet over. Maar echt, wat ik toch ook wel, dat is dat hunnie van hun kant toch geen contact hebben gehouden voor informatie, hoe het onderzoek is, of hoe het gaat. Gewoon een gesprek, weet je wel? Dat, je hebt niks van ze gehoord.
Totaal niet op de hoogte gehouden van hoe het onderzoek loopt of zo. Af en toe is iemand die een brief schrijft van daar of belt van
oh nee,
het duurt nog een maandje of gewoon kleine dingen.
Niks.
Dat gebeurt dus helemaal niet. Het is niet gebeurd.
Nee.
Ja, als wij ergens mee zaten, dan gingen wij bellen.
Mijn vader heeft meneer Versteenderen nog eens opgebeld. Dat was 2 dagen nadat wij daar geweest waren in Amsterdam.
Mm-hmm.
Want het zat hem ook iets dwars en hij wilde het weten. Kreeg ze het telefoonnummer van hij was ergens onderweg. En toen vond meneer Steen het heel erg vervelend, want hij was bij zijn lunch weggehaald. Weet je wel, zo. En hij had ook geen tijd om hem te beantwoorden. Nou, dat is ook zoiets.
Kan je niet maken, hè?
Denk je ook van nou, het interesseert ze geen bal. Helemaal niet.
Die lastige mensen steeds.
Ja, juist. Ja.
Ja, dat zei meneer Wilting ook. Van hem mag het ook wel eens afgelopen zijn, al die ophef maar steeds.
Ja.
Is niet goed voor het image van de politie.
Nee. Van de politie, nee.
Ze werken er zelf ook niet aan mee, hè. Ze moeten hun fout erkennen en dan... Maar ze blijven dat maar tegenhouden, ja, dan kan het nog wel een jaar of zo doorgaan.
Mm-hmm. Ja. Kan je dat ergens voorstellen, dat als er zo'n rel is geweest, dat op het hoofdbureau politieagenten dan op een andere manier dan ze dan behoren te doen tegen arrestanten tekeer gaan?
Ja,
nee, ik
heb je daar enig begrip voor of
nee,
niet?
Nee, want
ik heb er geen begrip voor, maar ik kan me wel voorstellen wat er allemaal gebeurd is. Dat ze niet als vrienden met elkaar omgaan.
Mm-hmm.
Daar kan ik wel in komen, want het is natuurlijk daar ook...
ja, dat mag wel wezen.
Geen poppenkast. Ik heb er geen begrip voor, maar ik kan me wel voorstellen.
Ja, maar dat zijn geen goede politiemensen. Het bureau moet het afgelopen wezen,
niet hoe dat...
Dat kent toch niet?
Nee, niet ook hoe het daar gebeurd is. Maar
in hun handen.
Maar ik geloof wel dat ze dan... maar zo gaat het.
Zo, nou, dan is het heel fout.
Zo gaat het.
Waar? Ja. Ken niet.
Nee, dat ken ik niet, maar het gaat wel zo.
Als Theo iets fout doet op zijn werk wat verkeerd afloopt, dan...
Als jij dronken opgepakt wordt, word je ook in de cel geflikkerd en hoe je neervalt. Maar ze doen ze, zo gaat het.
Ja,
het behoort toch zo te zijn, denk ik, dat wat je ook doet, als je eenmaal inderdaad gearresteerd bent, dan hoor je volgens de regels behandeld te worden. Of je nou moord gepleegd hebt of een steen gegooid. Ja.
Dat doen ze niet. Dat doen ze niet.
Nee. Nee.
Dat doen ze en dat hebben we ook wel gehoord van de anderen, hoe ze normaal behandeld worden. Ook van een Henk Kersting, als die dan bij iemand zat, dan lieten ze muren zitten. Dat, en dat zal niet bij een ander geval.
Moskefiets.
Moskefiets.
Dat ligt ook wel advocaat.
Maar denk je wel dat als jullie in samenwerking met advocaat en arts niet zoveel ophef hadden gemaakt, dat dan Hans Kok eigenlijk, dat wij hier ook niet hadden gezeten, dat Hans Kok eigenlijk al vergeten was geweest?
Ik denk het niet. Want er waren wel meerdere die er overvielen als alleen Henk Kersting en wij.
Persoon.
Ja, maar door jullie denk ik.
Als je geen toestemming geeft, dan gaan hun dat ook niet allemaal.
Nee, want die dag na die persconferentie in Amsterdam, toen stonden de kranten er ook bol van de allerlei GGD-artsen en advocaten, collectieven, die het ook onbegrijpelijk vonden dat het zoiets kon, dat het gebeurd is.
Mm-hmm.
Dus toen was Henk Kersting eigenlijk nog niet eens zo in opspraak.
Ja, plus denk ik dat Hans natuurlijk een groepering als zeg maar de kraakbeweging achter zich had, die natuurlijk constant dan veel van leer trekken en ook acties doen en zo. En dat brengt natuurlijk een heleboel publiciteit ook met zich mee.
Ja, dat is wel, ja.
Nee, ik zit gewoon een beetje met de vraag, kijk, je merkt gewoon dat het vanuit de autoriteiten zelf niet komt, dat het tot de bodem uitgezocht wordt.
Oh nee.
Er is iets voor nodig, blijkbaar.
Ja.
Het is in dit geval heel duidelijk gebleken.
Ja.
En dat is dat bepaalde mensen gewoon gaan stampen en ophef gaan maken en net zo lang doorgaan.
Doorgaan, doordrammen tot
ze er
gebeurt.
Zelf gek van worden misschien.
Ja.
Maar dat de enige manier is.
Ja, ik denk dat ook zoiets de enige manier is om dat te kunnen doen.
Ja.
Er zijn diverse dingen geweest, King Kong affaires die in de doofpot gestopt zijn en al zulke soort dingen. En als je daar genoegen mee neemt, was hier ook geen woord meer over gevallen. Er was er ook geen foto boven water gekomen en de dingen die wij nu weten en die we toen niet wisten.
Mm-hmm.
Ik vind je gewoon, je hebt het recht als familie om alles te weten wat daar gebeurd is. En dat moeten hun ons geven. En als hun dat ons niet willen geven, dan ben je gedwongen om dat via een advocaat te doen.
Maar de hele grote hoeveelheid tijd en energie die jullie en jij ook denk ik hier ingestoken hebben, heb je nu wel het gevoel dat het wel iets opgeleverd heeft?
Ja, ik ben al ten eerste al blij dat ik weet hoe die nou gestorven is. Dat je niet constant met die vragen zit van waar je in het begin constant mee naar bed ging. Van hoe is dat nou toch mogelijk? Wat is er nou gebeurd? Wat hebben ze met hem gedaan? En nou is dat gewoon heel goed te begrijpen hoe het gegaan is. En dat vind ik al een hele opluchting. Mm. Dat je dat weet.
Ja.
Christening. Gegevens van het gerechtelijk vooronderzoek worden niet voor augustus dit jaar verwacht. Het enige wat gezegd kan worden is dat er misschien nog bepaalde mensen uit de school zullen klappen voor die tijd, maar ook dat is gezien de voorgeschiedenis niet erg waarschijnlijk. Een conclusie van onze kant voorlopig dan kan niet anders zijn dan dat er in ieder geval door 3 overheidsinstanties ernstige fouten zijn gemaakt. Ten eerste de politie, die valt te verwijten dat ze na de gewelddadige ontruiming van de Schaapmanstraat danig tekort is geschoten in de aandacht van de ingesloten arrestanten. Vast staat dat er in strijd met de voorschriften geen matrassen en dekens zijn verstrekt en dat het mogelijk blijkt te zijn dat naar een arrestant, in dit geval Hans Kok, 15 uur lang niet omgekeken wordt. Tevens valt de politie te verwijten dat onder haar handen een arrestant die zonder ogen lichamelijk snel achteruit gaat, geen medische hulp aangeboden wordt. Nog bedenkelijker wordt het dat de Schaapman-arrestanten op het hoofdbureau een min of meer aparte behandeling hebben gekregen. Uit alle verhalen wordt duidelijk dat er wel degelijk die donderdagavond een wraakzuchtige sfeer heerste op het bureau. De schijn wordt gewekt dat politiebeambten alvast een voorschotje namen op een eventuele later uitgesproken straf door de rechter. En dat lijkt ons ontoelaatbaar in een rechtsstaat. De tweede overheidsinstantie die het een en ander te verwijten valt is justitie. Die heeft er vooral in het begin nogal met de pet naar gegooid. Het eerste onderzoek van de Rijksrecherche, de sectie van het gerechtelijk laboratorium en de aanvankelijke verklaringen van het Openbaar Ministerie hangen, zo is gebleken, van onzorgvuldigheden aan elkaar. Verder kan niet gezegd worden dat justitie uit eigen beweging de zaak tot de bodem heeft uitgezocht. Enkel en alleen onder publicitaire druk, die gevoed werd door advocaat Kersting, dokter Schumacher en de familie Kok, is justitie op een gegeven moment serieus onderzoek gaan doen. Desondanks is nu, op dit moment dus 6 maanden later, nog niet alles boven tafel. Verschillende tegenstrijdigheden, vooral wat de gebeurtenissen op donderdagavond 24 oktober betreft, zijn nog steeds niet opgelost. Ten slotte moeten er nog wel erg grote vraagtekens geplaatst worden bij de rol van de GGNGD-arts. We hadden het er in dit programma al eerder over. Bij het GGNGD-beleid in het algemeen kunnen ook nog een aantal vragen gesteld worden. Alle verantwoordelijkheid afschuiven naar de politie is een te gemakkelijke stellingname. Het zou goed zijn als de GGNGD naar buiten toe eens duidelijkheid zou verschaffen wat hun functie